Goedemorgen. Overwinnen met het bloed van Jezus. Daar gaan we 2020 mee starten. Overwinnen met het bloed van Jezus. En dat begon eigenlijk allemaal een jaar geleden. De boodschap werd eigenlijk een jaar geleden geboren. Ik was in Amerika naar een conferentie toe. En een van die eerste diensten sprak er iemand over het pleiten van het bloed van Jezus. Ik pleit het bloed van Jezus. En daarna ging ik lunchen met iemand die ik een aantal jaren geleden al had ontmoet. En die vertelde mij een waanzinnig verhaal. Echt een heel mooi getuigenis. En ik heb een plaatje van hem, volgende sheet. Hier rechtsboven, daar zie je Michael Ferrier. Het is een steward. Het is een mannelijke stewardess. En je hebt ook stewards bij het voetballen. En je hebt overal stewards. Hè? Maar dit is dus iemand in een vliegtuig. En hij vertelde mij het volgende verhaal. Hij zegt, ik was onderweg op een van mijn reizen. En op een bepaald moment merkte ik dat er paniek uitbrak onder de bemanning. En hij zei, al snel kwam ik erachter dat er een probleem was met het landingsgestel. En dat probleem bleef maar aanhouden. En de landing die naderde ook. En als dat landingsgestel niet uit zou gaan, dan moest dat vliegtuig een noodlanding maken. En op een bepaald moment zeiden ze tegen Michael, jij bent toch een christen, kun jij er niet voor bidden? En hij zei, dat is goed. Hij riep al de bemanningsleden bij elkaar. En ze vormden een kring. En hij vertelde mij wat er gebeurde. Hij zei, we gaven elkaar een hand. En ik zei het volgende, hij zei, ik pleit het bloed van Jezus over het landingsgestel. En ik gebied je Satan, blijf met je handen er vanaf. In Jezus' naam. Dat was zijn gebed. 15 tot 20 seconden later kwam de bericht uit de cockpit dat het landingsgestel uit was gegaan. Dus hij vertelde me dat verhaal tijdens lunch. Ik zeg, dat is echt een prachtig verhaal. En in het Engels zeggen ze, I plead the blood. He, dus we raakten in gesprek over, wat is dat dan precies? Het bloed pleiten. Want ik moet je zeggen dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo bekend mee was. Toen ik daar die boodschap had gehoord. Ik zat erover na te denken, wat is dat dan? Het bloed pleiten, waar vind ik dat in de Bijbel? Het bloed pleiten. En we raakten in gesprek en al snel kwamen we erop uit dat het bloed pleiten eigenlijk te maken heeft met een rechtszaak. Dus als je een rechtszaak hebt en je hebt een verdachte die wordt aangeklaagd, dan heb je ook een advocaat. En die advocaat houdt een pleidooi. De advocaat zegt, ik pleit voor mijn cliënt en ik pleit hem onschuldig. Dus met andere woorden, die advocaat die gaat zeg maar een pleidooi houden. Hij komt met bewijs en hij zegt, mijn cliënt is onschuldig. En als dat pleidooi goed genoeg is en als het bewijs goed genoeg is, dan wordt zo iemand vrijgesproken. En dat zit ook in het woordje het bloed pleiten, toen ik erop ging zoeken in de Bijbel. Dan zie je dat in de Nederlandse vertalingen dat eigenlijk niet echt terug, dat komt niet echt terug. Je ziet wel veel terug, laten we samen een rechtszaak voeren. Dat zie je wel veel terug in de Bijbel. Maar het woordje pleiten zie je niet terug, terwijl je dat in de Engelse vertaling wel heel veel terugziet. En ik wil jullie vanmorgen meenemen aan het begin van 2020 in een aantal belangrijke sleutels om te overwinnen met het bloed van Jezus. En zeg, is dat een beetje een zware boodschap voor de eerste zondag van 2020? Hè? Kunnen we niet beter preken over de belofte die God geeft voor 2020, wat hij allemaal voor ons in petto heeft? Dat hebben we vorig jaar al gedaan. Dus We gaan vandaag gelijk de diepte in en we gaan het gelijk hebben over het bloed van Jezus. En ik zou je zeggen, als je pen bij je hebt en je hebt papier bij je of je hebt een telefoon bij je, ik wil je echt aanmoedigen om wat dingen op te schrijven. Want dat kan je leven echt in een verandering brengen. En waarom? Ik ga het allemaal uitleggen, maar we beginnen met een verhaal. We beginnen met een Bijbelgedeelte waar we het op baseren vanmorgen. En het Bijbelgedeelte is uit Openbaringen 12. Vanaf vers 7. En dan staat het volgende. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. En de draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. En sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde geworpen, gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd. En die de hele wereld misleidt. En samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Daar gaan we het straks over hebben. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en allen die daar wonen, maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. En dat is de situatie waarin we vandaag zitten. Of je het nou leuk vindt of niet, maar 2020 bevindt zich vandaag al in een strijdtoneel. De boze is overwonnen toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Maar dat betekent niet dat hij vandaag de dag er niet op uit is om jouw zegen en jouw gezondheid en jouw overvloed en jouw relatie en jouw huwelijk te roven. Het is belangrijk om alert te zijn. En heel veel christenen, heel veel kinderen van God, zijn niet alert. En als je niet alert bent, als je de achterdeur open laat staan, dan is de kans groot dat er bij je ingebroken wordt en dat er bij je geroofd wordt. En dat is niet wat je wil. Dus we gaan vanmorgen kijken van, hey, hoe kun je nou in die overwonnen, in de situatie dat je bent een overwinnaar. Je bent meer dan een overwinnaar. Je bent een kind van God. Je bent gekocht en betaald met het bloed van Jezus. En tegelijkertijd heb je te maken met strijd, met weerstand. En die kom je gewoon elke dag tegen. Ik ook, en jij ook. En misschien heb je het nog niet in de gaten, maar als je begint te kijken van wat er gebeurt, dan zie je die strijd zich gewoon elke dag voltrekken. Je ziet het in de wereld heel erg. Hè? Dus als je je telefoon opent en je opent de NOS-app of nu.nl, dan zie je al die berichten. Echtpaar komt om in flatgebouw Arnhem. Wij denken dat dat vandaan komt. De boze is een rover, een sloper, een moordenaar. Hij komt om te roven, te stelen, te vernietigen. Dus als je die berichten leest, dan zie je voor je ogen eigenlijk de ellende gewoon zich afspelen. En hoe komt dat? Dat komt omdat de wereld is in slavernij. Ik wil eigenlijk met jullie even het ABC doornemen, voordat we uitkomen bij het bloed van Jezus. Het ABC, wat jullie waarschijnlijk allemaal kennen, maar wat God toch goed is om te weten. Het eerste is Adam en Eva werden door God gemaakt naar zijn beeld. Adam was de God van deze wereld, want God had gezegd, ik wil dat je regeert over deze aarde. Ik wil dat je heerschappij voert. Ik wil dat je de leiding neemt. Hij was de God van deze wereld. Maar Adam en Eva werden verleid door de boze. En ze werden verleid om de boze te gehoorzamen. En dat deden ze ook. En omdat ze dat deden, gaven ze die autoriteit, die positie gaven ze over aan de Satan. Daar begon het allemaal mee. En daarmee werd de mens slaaf van de Satan. Een slaaf, als je een slaaf bent, heb je weinig in te brengen. Dan ben je gewoon onderworpen aan een meester. Vervolgens zie je dat Jezus naar de aarde komt en hij kocht ons vrij. Als je een slaaf vrij wil kopen, dan moet je betalen. En wij, voor ons moest ook worden betaald. Dus wij zijn vrijgekocht. En we zijn vrijgekocht niet met €500 of €1000 of met 1000 koeien. We zijn vrijgekocht met het bloed van het lam. Met het bloed van Jezus. Dat heeft ons vrijgekocht. Hij heeft onze zonden vergeven en hij heeft ons verzoend met God de Vader. Met andere woorden, we zijn weer in eenheid geworden met God de Vader. We zijn Gods kinderen geworden. En wat gebeurde er vervolgens? Dan zie je dat de boze werd overwonnen door Jezus. Toen Jezus aan het kruis ging, hij werd begraven en toen stond hij op uit het graf. En toen had hij de boze overwonnen. Met andere woorden, de boze was niet langer alleen heerser op deze aarde. Want Jezus kwam om hem te overwinnen. En dan staat er, Jezus ging naar de hemel, hij nam zijn bloed mee, hij ging naar de hemel. En hij zei, Vader, hier ben ik, hier is mijn bloed en ik koop de mensheid vrij. Ik koop ze vrij met mijn bloed. En Jezus, en de Vader accepteerde het bloed en hij zei tegen Jezus, neem plaats aan mijn rechterhand. En omdat jij de mensen hebt vrijgekocht, zal ik iedereen die in jou gelooft, die in Jezus gelooft, die mag ook plaatsnemen naast mij. Want iedereen die in Jezus gelooft, is in Christus. Dus heel vaak beseffen we ons dat niet, omdat we hier zo op aarde zijn en we staan hier en we staan op een podium met je fysieke lichaam. Maar geestelijk gezien, toen je tot levend geloof kwam, ben je opgevaren naar de hemel en jij zit nu met je geest naast Jezus, of naast de Vader met Jezus. Dat is jouw plek, daar, in de hemelse gewesten naast de Vader, met Jezus. En dan staat er in de Bijbel, en de Vader heeft alles aan Jezus onderworpen. Hij heeft alles onder de voeten van Jezus geplaatst. En de voeten van Jezus, dat betekent dat wij als kerk zijn het lichaam van Christus. Wij zijn het lichaam, de armen, de benen, je neus, de oren, de tenen. En Jezus zelf is het hoofd. Dus als er staat dat alles onder de voeten van Jezus is, dan betekent dat dat alles is onder de voeten van de gemeente. Dat zijn wij. En dat betekent dat de boze is overwonnen en wij zijn met Jezus in de hemel. En wij hebben de autoriteit om te regeren zoals Adam zou moeten regeren. Amen. Dat is het ABC. Met andere woorden, we zijn van positie gewisseld. We waren slaaf. We waren in slavernij. We waren gewoon onderworpen aan de boze. Totdat Jezus kwam. En dan zegt Jezus, ik heb jullie vrijgekocht uit het rijk van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van Jezus. En daarmee zit je nu in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Dus fysiek zijn we hier en geestelijk zijn we daar. Dat is moeilijk te pakken soms, en toch is het zo. De Bijbel zegt dat dat zo is. En vervolgens is er één sleutel wat door de kerk in de loop van de jaren vergeten is. En die sleutel is dat als wij dan hier op aarde zijn en als we dan 2020 ingaan, en als we dan te maken krijgen met geestelijke weerstand, met geestelijke strijd, in wat voor opzicht dan ook. Het kan te maken hebben met problemen in je gezin, problemen in je huwelijk, problemen in je werk, financiële problemen, gezondheidsproblemen, depressie. Of het maakt niet uit waar de boze probeert om je zegen te roven. Op het moment dat je daarmee te maken krijgt, dan is de vraag, wat doe je dan? De meeste christenen gaan op hun knieën en zeggen, Vader, help me. Wilt u me helpen? Wilt u in mijn situatie komen? Wilt u een doorbraak geven? Ik bid, Vader, dat het gaat veranderen. Maar waar in de Bijbel vind je dat als het gaat om een geestelijke strijd, we dat moeten doen? Helemaal nergens. Er staat namelijk in de Bijbel dat we hem moeten overwinnen. We moeten de Satan overwinnen door het bloed van het lam. En het woord van ons getuigenis. Dus als je kijkt in de Bijbel, naar bijvoorbeeld Johannes 14, die hebben we niet op de Bijbel, maar ik pak hem even bij, Johannes 14. Daar staat een instructie van Jezus en dan zegt hij, voorwaar, vanaf vers 12 van hoofdstuk 14, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, wie in Jezus gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. Welke werken deed Jezus? Jezus ging op pad, legde zieken de handen op en hij genas ze. Hij ging op pad. En hij zei tegen de onreine geest, eruit. En Jezus zei, eruit. Verdwijn. Dat waren de werken die Jezus deed. Hij kwam bij een dode en hij zei, hij raakte de baren aan en de jonge man ging overeind zitten. En dan staat er, wie in mij gelooft, en dat doen we allemaal hier, zal de werken die ik doe ook doen en hij zal grotere doen dan deze. Dus we gaan nog grotere werken doen. Want ik ga heen naar mijn Vader en dan komt het. En wat u ook zult vragen in mijn naam. En daar komt het misverstand. En dan zie je dat de kerk op de knieën gaat. En de kerk zegt, oh Vader, wilt u alstublieft in deze situatie komen? Wilt u alstublieft mijn depressie wegnemen? Wilt u alstublieft ervoor zorgen dat de verslaving wordt verbroken? Want we moeten toch vragen, dat staat hier toch? Alleen het woordje vragen, wat hier staat, is het woordje gebieden. En wat je ook zult gebieden in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader en de Zoon verheerlijkt zou worden. Als u iets zult gebieden in mijn naam, zal ik het doen. Er staat hier helemaal nergens dat we iets tegen de Vader zeggen. Of tegen de Vader gebieden, of tegen de boze gebieden. Nee, er staat hier, en wat je ook zal gebieden in het geestelijke, Dat zal gebeuren. Dus op het moment dat jij weet dat je met God gezeten bent in de hemelse gewesten, wat moet je dan doen? Dan moet je doen wat het woord zegt. Dan moeten we gaan staan en we zeggen, in de naam van Jezus spreek ik tegen deze ziekte, verdwijn uit mijn leven. In de naam van Jezus spreek ik tegen deze depressie. Geest van depressie, verdwijn in Jezus naam. Ik spreek tegen deze demon die mijn huwelijk aanvalt, verdwijn in Jezus naam. Dat is wat hier staat. Ja, als je een paar hoofdstukken verder gaat in Johannes 16, gaat het ook over gebed. En dan is het een keer heel anders. Dan staat er voorwaar, vanaf vers 23 in hoofdstuk 16. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam. Dat is bidden waarin we de Vader vragen. Dan zeggen we, Vader, ik vraag u. Om dit of op dat zal hij u geven. Maar dat moeten we niet met elkaar verwarren. Dus als het gaat om geestelijke strijd, als het gaat om de geestelijke wereld waarin we allemaal zitten, dan is het belangrijk dat we als kerk wakker worden en beginnen te begrijpen dat als de boos op het toneel komt in jouw leven, dan moeten we niet wachten totdat God in actie komt, en dan moeten wij in actie komen. Want Jezus zegt, ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over elke kracht van de vijand en niets zal je schade berokkenen. Dat is wat wij moeten doen. Er staat nergens dat Jezus zegt, van, als de boze je dan lastig valt, bid dan de Vader en dan zal die engelen sturen. En dat staat er allemaal niet. Er staat, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Wie moet er weerstand bieden? Wij moeten weerstand bieden. En hoe kun je dat dan doen? En dan gaan we eigenlijk naar het gedeelte waar we mee begonnen, in Openbaringen 12. En dan staat er, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Wij kunnen de boze overwinnen door het bloed van het lam. Maar wat is het bloed van het lam? Wat is dat dan? Het bloed van het lam. Het bloed van het lam heeft alles te maken met het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ik ga je een voorbeeld geven. Stel je voor, laten we er een rollenspel van maken. Dat is nog leuker. Dus ik zoek even een man, of een vrouw mag ook. Ik zoek gewoon twee mensen. Ja, wie wil dat doen? Niet allemaal tegelijk. Even, ja, kom erbij, Martijn en nog iemand. Kom erbij, nog iemand. Niet allemaal tegelijk. Ja, heel goed. Oké. Stel je voor, Martijn is een slaaf. Hè? Dus blijf even staan. Martijn is een slaaf. En Martijn is gewoon gevangen. He, dus hij werkt voor zijn meester in een slaven op een of ander terrein. En op een bepaald moment is er iemand, deze dame. En deze dame die komt voorbij en die zegt tegen de eigenaar van de slaaf, wat kost deze slaaf? Nou, hij moet 10.000 euro kosten. Is dat genoeg? Ja. Is aan de lage kant, hè? Nou, daar maken we 3 ton van. 300.000 euro. Dus deze prachtige vrouw komt voorbij. En die betaalt de... Kom even mee. En die betaalt de eigenaar 300.000 euro. En die zegt tegen de slaaf... En die zegt tegen de slaaf, jongen, ik hou van je. Ik wil dat je een beter bestaan hebt. Je bent nu vrij. Ga een leven opbouwen. Nou, vervolgens gaat deze slaaf op pad. Blijf even staan, alsjeblieft. Deze slaaf gaat op pad. Hij komt op een andere plaats, begint een baan te zoeken. En op een bepaald moment wordt hij aangeklaagd. En hij zegt, hey, jij bent toch slaaf? Jij bent vast weggelopen. Jij bent vast ontsnapt. Je deugt niet. Ik neem jou gevangen. Ja, en vervolgens kom je in de gevangenis en er ontstaat een rechtszaak. En de slaaf komt voor de rechter te staan. Ja. En vervolgens moet deze slaaf een pleidooi houden waarom die onschuldig is. Wat is dan hetgeen waarop die een beroep doet? Hij zal gelijk een beroep doen op degene die hem vrijkocht. Hij zou zeggen, maar wacht even, 3 weken geleden ben ik vrijgekocht voor 300.000 euro. En hij zal de getuige op het toneel roepen en hij zal zeggen, dit is mijn getuige. Ik ben vrijgekocht met 300.000 euro. En vervolgens zal de rechter zeggen, is dat zo? En dan zal de getuige zeggen, ja, dat is zo. En vervolgens zal de slaaf vrij uitgaan vanwege het bewijs van de getuige. En de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus is onze getuige. We zijn gekocht en betaald niet met 300.000 euro, maar met het bloed van Jezus. En het bloed van Jezus kocht ons als slaaf vrij. En wat we moeten doen op het moment dat wij worden aangeklaagd of worden aangevallen of gevangen worden genomen. Dus als jij gevangen wordt genomen in jouw leven, je raakt verstrikt in problemen of de boze komt op jou af, wat hij gewoon doet om jouw leven te verpesten. Wat je dan moet doen is dat je moet zeggen, hey, wacht even, ik pleit het bloed. Ik pleit het bewijs. Ik ben namelijk vrijgekocht. Ik ben namelijk niet meer slaaf van de boze. Nee, ik ben vrij. En omdat ik vrij ben, heb je geen recht om mij vast te zetten. Dankjewel, lekker zitten. Je hebt geen recht om mij vast te zetten. De boze heeft geen recht om jouw gezondheid te roven. De boze heeft geen recht om jouw bedrijf te roven. De boze heeft geen recht om jouw financiën te roven. De boze heeft geen recht. Waarom niet? Omdat de Bijbel zegt, wij zijn vrijgekocht. En omdat we vrijgekocht zijn, hebben we ook alle zegen die God ons wil geven. Dat is belangrijk. En dat is wat het bloed van Jezus voor ons doet. Het bloed van Jezus is ons bewijs. En dat bewijs kun je op het toneel brengen op het moment dat je het nodig hebt. En hoe doe je dat dan? En hoe breng je dan dat bloed op het toneel? Nou, het begint ermee dat je in de gaten hebt wanneer er sprake is van geestelijke strijd. Want we moeten ook niet doorslaan en achter elke boom een demon zien. Dat is ook niet handig. Dan zeg je, het regent buiten. Nou, laten we erop afgaan. En dan ga je tekeer. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? Of je kraan lekt. Mijn kraan lekt thuis. Schiet zo in mijn gedachten. Hè? Kan ik zeggen, oh, welke demon zit er achter die lekkende kraan? He? Snap je, dan schiet je door. He? En dat is genoeg gebeurd in de geschiedenis. Dat moet je niet doen. Maar op het moment dat je gewoon ziet, je kunt gewoon in de Bijbel kun je lezen wat jou rechtmatig toekomt. Wat God aan jou wil geven. En wat God aan jou wil geven is overvloed, gezondheid, goede relaties, geluk, voldoening, bevrijding, enzovoort, 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 enzovoort. En als je merkt dat dat niet in jouw leven is, dan is het belangrijk om alert te zijn en te denken van, hé, welke strijd speelt zich hier af? En dan is het aan ons om in actie te komen. En de actie die we moeten nemen is niet vragen of smeken of vasten. Begrijp me goed, het is goed om die dingen te doen, het is goed om te vasten, maar je moet niet vasten omdat je iets wil ontvangen, snap je, wat je zeg maar op die manier niet gaat ontvangen. Ik probeer snel een voorbeeld te vinden, maar als ik een schroef uit de muur wil draaien, wat ik niet zo vaak doe, maar stel je wil een kruiskop uit de muur schroeven, en je gaat naar je gereedschapkist, en je pakt een hamer, dan ga je terug, dan krijg je die schroef niet uit de muur met die hamer. Sommigen wel. Hele voorbeeld om zeep. Hele zalving weg. Ook dat nog. Het is belangrijk om te begrijpen dat je moet sommige problemen met bepaald gereedschap aanvliegen. En op het moment dat je te maken krijgt met geestelijke strijd, dan is zeg maar niet het gereedschap om de Vader te vragen. Want de Vader zal zeggen, ik kan niks doen, want de autoriteit heb ik aan jou gegeven. Jij moet het doen. En als wij het niet doen, wie doet het dan? Niemand. En dan krijg je de vraag, zeggen, ja, waarom gebeurt er zo weinig? Waarom zien we zo weinig verandering? Waarom zien we zo weinig Waarom zien we zo weinig doorbraken of wonderen of tekenen? Nou, ik zou je zeggen, een van de redenen waarom we het weinig zien, is omdat we het verkeerde gereedschap gebruiken. En dan staan we uren bij die kruiskop te draaien met die hamer. En dan zeggen we, waarom lukt het toch niet? Het lijkt een beetje op die kerstboom die ik aan het ontwikkelen was. We zeggen dat, daar hebben we 3 uur over. Hè? Ik zei tegen degene met wie ik deed, ik zeg, waarom zetten we niet gewoon de schaar erin? Ik zeg, op Alibaba koop je voor 2,50 gewoon nieuwe lampjes. En nu zitten we gewoon met 3 man al 2 uur hier te zwoegen. Nou, dat was niet goed. Ik had het gewoon gedaan thuis, hoor. Ik had gewoon de schaar erin gezet. Maar in elk geval, het gaat er dus om dat we het goede gereedschap gebruiken op het goede moment. Dus hoe kun je nou het bloed gebruiken? Je gebruikt het bloed op het moment dat je merkt dat je in je autoriteit moet gaan staan. En vervolgens zijn er 2 manieren om dat te doen. Je kunt het zelf doen, of je kunt het aan iemand vragen. En wat ik vanochtend wil doen, ik wil jullie leren hoe je het zelf kunt doen. Dat is ook de bedoeling, want anders blijven we, anders dan groeien we niet op. Het is belangrijk om op te groeien. Dus we gaan straks een proclamatie doen. Ik heb een proclamatie gemaakt. En die proclamatie bestaat uit 2 delen. Het eerste is dat we het bloed van Jezus pleiten. Met andere woorden, we roepen het bewijs op het toneel. En het tweede wat we doen is dat we vervolgens, en dat staat ook in de tekst, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Wat is dat dan? Het woord van hun getuigenis, wat deden ze dan? Nou, zij spraken wat het woord van God over hen zei. Dat kunnen wij ook doen. Je kunt zeggen wat het woord van God over jou zegt. Dan wordt dat jouw getuigenis. Ik verklaar dat ik een kind van God ben. Ik verklaar dat ik gekocht en betaald ben. Ik verklaar dat Gods gunst op mijn leven is. Ik verklaar dat ik een gelukkig gezin zal hebben. Ik verklaar dat mijn huwelijk gewoon door het dak zal gaan. Ik verklaar dat ik gezond zal zijn. Ik verklaar dat ik geliefd ben. Ik verklaar dat ik kostbaar ben. Ik verklaar enzovoort enzovoort. Want dat zegt het woord allemaal over ons. Dus dat kun je doen. En als je die 2 combineert, dan krijg je een cocktail waar de boze niet tegen kan. Hij kan niet tegen het bloed en hij kan niet tegen de waarheid, want de boze is een leugenaar. Zijn enige wapen is misleiding in ons denken. En die gedachten dienen zich elke dag aan en elke dag komen ze. En elke dag komen we in de verleiding om mee te gaan. En daarom zegt de Bijbel van, spreek met je mond waarheid over jezelf. Dus dat gaan we doen. We gaan met elkaar een proclamatie doen en daarna gaan we gelijk over in aanbidding. Want aanbidding is krachtig. Dat is ook een manier om gewoon te proclameren en Gods woorden te spreken. Ik wil vragen aan het aanbiddingsteam om te komen. We zingen straks een paar nummers. En als je nou denkt van wauw, dat is een mooie proclamatie, wat het is, dan heb ik een aantal geprint voor degenen die hem willen meenemen. En je kunt hem vervolgens thuis gewoon over nadenken, het opnieuw doen, opnieuw doen, opnieuw doen. Je kunt je eigen situatie erin schrijven of vervangen. Want het is niet zo dat je nou zeg maar dit 1 keer doet en dan in 1 keer dan... Nee, het is iets wat blijvend moet gebeuren. Waarom? Omdat je gewoon blijvend in gevecht bent. Je bent een overwinnaar, maar je moet wel blijven opletten. Zullen we gaan staan? Ik hoop dat het te lezen valt allemaal. Is het goed te zien ook daar allemaal? Oké. Misschien kunnen we al de aanbidding langzaam laat starten. En als je dit doet, dan is het goed om dit te doen in geloof, met focus. Met focus op het volbrachte werk van Jezus. En het is ook goed om je eigen situatie voor ogen te schilderen. Hè? Van als je met dingen zit, met situaties zit, dan kun je het bloed van Jezus daarover pleiten. En dus we doen straks niet een bedieningsteam aan de voorkant waar je kunt komen, zodat zij het voor jou doen. Nee, dat doen we nu met elkaar. We doen het met elkaar allemaal tegelijk. Maar stel nou dat je zegt van, hé, ik ben zo aangeraakt of ik wil hier meer van, dan is er altijd ruimte bij het gebedsteam na de dienst om het nog een keer te doen. Die willen je helpen. Als je zegt van, ja, maar weet je, ik heb het gevoel dat het waar is. Ik heb het geproclameerd, maar ik heb het idee dat er nog meer nodig is. Dan kun je gewoon naar het gebedsteam gaan en dat dan nog een keer doen. Dat is niks mis mee. Oké, laten we allemaal tegelijk proclameren. In de naam van Jezus Christus pleit ik het bloed van Jezus over mijzelf, mijn huwelijk, mijn gezin, mijn huis, mijn bedrijf, mijn gemeente. Ik zeg je, Satan, je bent een verslagen vijand. Ik verklaar dat geen macht of kracht van mij, van mijn huwelijk, van mijn gezin, van mijn huis, van mijn bedrijf of van mijn gemeente zou kunnen roven, stelen of vernietigen. Ik gebied je om je handen af te houden van mij, mijn huwelijk, mijn gezin, mijn huis, mijn bedrijf en mijn gemeente. Verdwijn in Jezus' naam. Ik overwin jou door het bloed van het lam en het woord getuigenis. Ik verklaar dat ik gezond ben door de striemen van Jezus. Ik verklaar dat ik overvloed heb, want Jezus heeft mij vrijgekocht van de vloek van armoede. Ik verklaar dat ik een rein geweten heb, want Jezus heeft mij schoongewassen van elke zonde. Ik verklaar dat ik beschermd ben. Ik schuil bij de Allerhoogste. Geen onheil zal mij overkomen. Geen plaag zal mijn tent naderen. Door het bloed van Jezus heb ik een verbond met God Almachtig. Ik ben een rechtvaardige in Jezus Christus. Ik ben een kind van God. Ik ben een erfgenaam van God. Een God die me toebehoort, omdat ik in Jezus Christus ben. Halleluja. Halleluja. Laten we God aanbidden.